Ik groet jullie allemaal in de wonderbare naam van onze eiland, de Heer Jezus Christus. En ik wil met jullie vanmorgen gaan naar Johannes 15. Voor velen van ons denk ik een overbekend hoofdstuk over de wijnstok. Waar we ook al een lied van gezongen hebben. Johannes 15, en ik wil met u lezen vanaf vers 1 tot en met vers 17. En hier geeft de Heer Jezus onderwijs aan zijn discipelen. En dan zegt hij, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein. Vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb, blijf in mij en ik in u. En zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdort. En men verzamelt zijn werpt in het vuur en ze worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u me wilt en het zal u ten deel vallen. En hierin wordt mijn vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Zoals de vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad, blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik u van mijn vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren en ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen en dat u vrucht zou blijven. Opdat wat u ook maar van de Vader vraagt, in mijn naam, hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Als de Heer Jezus zo onderwijs geeft aan zijn discipelen, dan gebruikt hij, zoals wij weten, vaak aanschouwelijke dingen vanuit de praktijk van het leven. En zeker in Israël was er natuurlijk bekendheid met de wijnstokken, met de ranken, met de wijnbouw en ook in het Oude Testament. We zullen er straks nog een stukje over lezen. Heeft de Heer al eerder deze gelijkenis gebruikt, maar dan ging het niet over de Heer Jezus, maar over het volk Israël. En het is goed om op te merken dat de Heer Jezus niet spreekt zomaar over een wijnstok, maar dat het een ware wijnstok. Er zijn blijkbaar ook nog valse wijnstokken. Wijnstokken die niet waar zijn, die niet waarachtig zijn. En dan is ook direct opmerkelijk dat de Heer Jezus zegt, en mijn vader is de wijngaardenier. Dus die combinatie, die eenheid tussen de Heer Jezus, de ware wijnstok en de wijngaardenier. Wij zouden misschien zeggen de wijnbouwer in onze tijd en onze taal. Die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We moeten niet verwachten als daar een andere wijnstok is, dat dan de vader daar de wijngaardenier is. En het is goed ook om in het christenleven er altijd op te letten dat er een combinatie is, een eenheid is tussen de vader en de zoon, dat die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat wij die onmogelijk los kunnen koppelen. We zien hier natuurlijk in het stuk dat er eigenlijk gesproken wordt over de Heer Jezus, de ware wijnstok, de vader, de wijngaardenier, dat er over de discipelen gesproken wordt als de ranken. En dat het eigenlijk allemaal alleen draait om de vrucht, dat er vrucht moet komen voor de wijngaardenier. En laten we daar vanmorgen ons op richten, dat ons hart erop gericht zal zijn dat we leren vanuit het woord deze morgen. Over de tweede vers, elke rang die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rang die vrucht draagt, reinigt hij dat ze meer vrucht draagt. Daar is er wat een verschillende uitleg over. Sommigen zeggen, bijvoorbeeld de studiebijbel, in augustus dan gaat die wijnbouwer rond en dan knip je al die ranken waar geen vrucht, dan zit die, knip die weg. Ik heb een andere uitleg gelezen, die mij persoonlijk meer aanspreekt. En ik denk misschien korter bij de waarheid is, omdat de Heer Jezus hier ook spreekt in de fase. Het is de eerste fase dat er geen vrucht is. De tweede fase dat er vrucht is. En de derde fase is dat er meer vrucht is. En dan op slot is er natuurlijk overvloedig vrucht. Dus we zien een voortschrijdend gebeuren ook in die wijngaard gebeuren. Degenen die ingeënt zijn in het lichaam, in de wijnstok, in het lichaam van de Heer Jezus Christus, die zullen misschien niet onmiddellijk de volle vrucht dragen. Er zal misschien een fase zijn dat de vrucht nog wat minder is of misschien wat kleiner is. En de tweede uitleg die ik daarvan gehoord heb is dat de eerste rang van de wijnstok altijd de neiging hebben om naar beneden te groeien. En we weten natuurlijk, als een rang naar beneden groeit, dat die kort bij de grond zit en dat die dan ook het risico neemt. Het risico heeft, het risico loopt eigenlijk aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat die bladeren van die rank ook vuil worden door de modder. Modder is het beeld van de zonde in de schrift, dat weten we allemaal. En dat die wijngaardenier dan komt en die eerste rank, die staat hier wegneemt. Er staat ook niet dat die weggesmeten wordt of buiten geworpen, dat zien we straks. Maar hij neemt die weg, hij neemt die als het ware op de modder en hij bindt hem vast, hij bindt hem omhoog en dan was ook de bladeren schoon dat het licht er weer bij kan. Want zo'n rank is heel kostbaar. En ik denk dat dat ook zo is, dat iedere gelovige kostbaar is natuurlijk in het oog van God. Maar hoe het ook zij, we zien dat de Vader arbeid besteedt aan de ranken, dat hij daarmee bezig is. En dan is het opmerkelijk dat de Heer Jezus direct zegt, en dat zien we in de volgende regel van de tweede vers, elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij. Opdat zij meer vrucht draagt. Dus het heeft... De Vader begint direct met reiniging. Hij begint direct met schoonmaken. We hebben alles eerder uitgelegd. Ik denk dat dat ook normaal is als je tot geloof komt in de Heer Jezus Christus. Dat de eerste fase is dat we gereinigd worden van onze vroegere zonden. Die we opgelopen hebben in ons oude leven. In het leven wat we geleefd hebben zonder de Heer, zonder God. En dan dat reinigen, dat heeft natuurlijk ook direct te maken. Dat is vrij duidelijk, de reiniging van zonde, maar de Heer Jezus gaat hier ook verder natuurlijk, er is ook reiniging van eigen werk. En waarom moet die rank, moet die nou gereinigd worden? Ik denk dat dat logisch is. Als een rank geënt wordt, geplaatst wordt in een wijnstok die zuiver is, die heilig is, die goed is, zoals wij weten van de Heer Jezus Christus. Bij hem is geen enkele zonde te vinden, geen enkele onreinheid, geen enkele ondeugd, geen verkeerde gedachte. Hoe zouden we dan een rank die nog vuil is, die niet gereinigd is, kunnen enten in die edele olijf, in die edele wijnstok? Jezus Christus onze Heer. Onmogelijk om een combinatie te maken als de Bijbel voortdurend ons waarschuwt om ook geen gemeenschap te hebben met de demonen, geen gemeenschap te hebben met de onreine, om dat niet aan te raken, zelfs geen gemeenschap te hebben met verkeerde broeders. Dus die nou pas ook nog met ons gedeeld heeft, het 1 Korinthe 5 vers 11. Geen verkeerde omgang te hebben, dat we aan de ene kant als rank dan omgang hebben met verkeerde mensen of met verkeerde zaken in ons leven. En dat we dan met die andere einde van de rank zitten, geworteld zijn in Christus Jezus onze Heer. Hoe zou dat ooit kunnen? Dat kan niet matchen, dat botst, zoals licht en duisternis met elkaar botst. En als u daar het kruis ziet, ik heb het wel eens uitgelegd, dat is niet het beeld van het Romeinse kruis, want het Romeinse kruis dat mist dat bovenste stuk. Daar staat een paal in de grond die altijd blijft staan en degene die dan gekruisigd werd, die werd gekruisigd op die dwarsbalk. En dan werd die als het ware rechtgezet en opgetild en er stond een pen in die onderste balk en er werd er zo overheen gezet. En als u denkt aan de wijnstok en de ranken, dan krijg je dat beeld van dat kruis. Ik weet niet of u daar wel eens over na heeft gedacht. En dat kruis, dat heeft alleen de Heer Jezus gedragen. En die ranken, die zijn alleen geschikt om te dragen, niet om voort te brengen. Dat denken wij vaak, dat wij vrucht voort moeten brengen. Wij brengen de vrucht niet voort. Dat doet de Heer zelf. Wij hebben geen leven in onszelf. Het leven is van Jezus. Dus het is goed om daar een juist beeld over te hebben en te vormen. Wat wil Jezus ons hier nou eigenlijk leren? Hij zegt in vers 3, u bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. En ik denk dat we dan moeten denken, dat de Heer Jezus heeft een onderwezen in alles wat hij van de Vader gekregen heeft. Dan moeten we denken aan de reiniging van het waterbad met het woord. Dus de Heer heeft al helemaal duidelijk gemaakt wat niet naar zijn wil is, wat niet naar de wil van de Vader is. En de discipelen hebben zich gereinigd van de verkeerde dingen. En dan krijgt hij in vers 4, geeft hij hen de opdracht, blijf in mij. En ik in u. Broeders en zussen, dit is niet vrijblijvend. Dit is een opdracht. En de grote zorg, de grote last die er is, dat is dat wat we eigenlijk gezongen hebben, wat Jacco ook al gezegd heeft natuurlijk. Als we niet in die wijsheid blijven, dan is ons een gewis verderf gewijd, zingen we zo. In Johannes 666. En ik weet niet hoe vaak u dit lied heeft gezongen. Ik weet ook niet hoe vaak ik het heb gezongen. En hoe weinig of hoe vaak hebben we daar bij stilgestaan. Dat hier alles van afhangt. Of dat wij in Christus blijven of dat wij gevolg geven aan deze opdracht. En de grote zorg die er is denk ik bij de Heere, wat hij geeft als een last, is of wij wel verstaan wat het betekent dat we in hem moeten blijven. Dit is geen vrijblijvende zaak, broeders, zusters. Sommigen die maken denk ik hebben een verkeerde gedachte over wat het betekent om vrijwillig te zijn. Je bent vrijwilliger hier of daar, maar dat betekent niet dat u vrijblijvend bent. Als je zegt, ik verbind mij ergens aan. Ik neem ergens mijn plaats in. Ik doe dat onbezoldigd. Ik word er niet voor betaald. Zoals wij hier allemaal onbezoldigd zijn. We worden nergens voor betaald. En vrijwillig nemen we onze plaats in binnen het lichaam van Christus. Ook hier binnen de schaapskooi. Maar dat betekent niet dat ik vrijblijvend naar eigen believen dat in kan vullen. Als het mij goed dunkt, als ik tijd heb of als het mij uitkomt. Zo was Jezus ook niet. Jezus kwam vrijwillig naar deze aarde. Maar hij kon niet vrijblijvend kiezen of dat hij aan het kruis zou sterven, ja dan nee. Er was geen andere weg, er is maar één weg naar de hemel. Dat is die smalle weg. Het is hemel of hel, broeders, zusters, het is of in Christus blijven, of buiten geworpen worden als de ramp. Laten we ons niet vergissen in het woord van God. En Jezus bemoedigt ons hier. En dan zegt hij, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als ze niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. En dat is een bemoediging. Wij hoeven die vruchten niet voor te brengen. Hoe zouden wij ooit vruchten voor kunnen brengen van dat goddelijke leven, wat er in Jezus is? Maar wat de Heere vraagt, dat is dat we in hem blijven. En het betekent als u in hem blijft, dat u echt afstand doet van al uw recht op uw eigen leven. En als u denkt dat u nog vrijblijvend bent, dat u een gedeelte van uw tijd voor uzelf kunt beschikken, broeders en zussen, hebt u niet begrepen wat de Heer Jezus ons hier zegt. Want de Vader heeft u uitgekozen, en Jezus ook, zoals we lezen vers 16, het is uw bestemming om heen te gaan en vrucht te dragen. En dat geldt voor elke rang. Welke vrucht? Jezus spreekt er niet eens over. Wij kunnen daar weer over praten en theologiseren. Ja, is dat dan mensen bij de Heer Jezus brengen? Is het dan bidden? Is het zus? Is het zo? Ja, dat is het allemaal, want het is het leven van Jezus. Als het leven van Jezus door ons heen vloeit, dan zullen wij datzelfde leven gaan leven wat Jezus geleefd heeft. En wat de vrucht was van Jezus, dat kunnen we zien in de schrift. Elke bladzijde getuigt daarvan, van deze Zoon van God. Maar het is niet zo dat er ook een soort vrijblijvend christendom is. We zijn tot geloof gekomen, we zijn gered, we geloven in het bloed en we vertrouwen op het bloed. Het is geweldig natuurlijk. Maar dan zegt de Heer, je moet niet alleen tot mij komen, maar je moet in mij blijven. En wat het inhoudt, daar geeft hij ook nog wat tekst over. Zullen we straks nog naar kijken. Het is een opdracht. Als u vrijwillig binnengestapt bent, binnen dat koninkrijk van God. U hebt vrijwillig uw leven gegeven aan de Heer. Dan betekent dat u ook verplicht bent om in hem te blijven. En dan is het niet vrijblijvend hoe u de rest van uw leven doorbrengt. Dat is wat de Heer Jezus hier ons leert door dit woord. En de Heer Jezus, die bemoedigt ons dan, vind ik. Hij zegt, als je zonder mij kunt u niets doen. Dat vind ik ook een ontlasting. Anders zou je proberen nog in je eigen allerlei vrucht voor te brengen. Maar dat werkt niet. En weet u wat sommige ranken doen? Die willen ontvangen van de Heer. Want die willen groeien, groeien, groeien. Maar wij lezen nergens dat het gaat om een grote rank. Wij lezen nergens dat u een grote man of een grote vrouw moet worden in het koninkrijk van God en mensen tegen u opkijken. Dan komt de Vader met het snoeimes. En dan knipt hij al dat hout weg, want hout komt niet in de hemel, alleen het goud en het zilver, het edelmetaal. Het is de Heer niet te doen om het hout. Het is de Heer niet te doen om u. Het is de Heer niet te doen om mij. Het is de Heer te doen om de vrucht van het leven van zijn Zoon. Dat is wat de Schrift ons leert. En wij hebben het voorrecht, als wij ingeënt zijn in die wijfzoon, wij hebben het voorrecht, als wij een rank geworden zijn, dat we mogen delen in dat hemelse leven. Wij hebben het voorrecht om dan de vruchten van de Heer Jezus te mogen dragen. Dat is het voordeel, dat is het voorrecht van de rank. Dat is de zegen van de rank. En dat geeft ook die blijdschap, zoals de Heer Jezus erover spreekt. En dan zegt de Heer Jezus het nog een keer, ik ben de wijnstok. De Heer Jezus begrijpt hoe de discipelen zijn, de Heer Jezus begrijpt hoe wij zijn. De Heer Jezus begrijpt hoe wij die voorbeelden nodig hebben, die praktische voorbeelden. Zodat ze gaat leven voor onze ogen en gaat leven in ons hart. Zodat we de Heer beter begrijpen. Ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft, ik in hem, die draagt veel vrucht. Dan gaat de Heer, dan komt hij al bij veel vrucht. Zie je dat? Eerst is hij begonnen met geen vrucht. Die neemt hij weg, daar hebben we over gesproken, vers 2. En dan zegt hij in de tweede regel, elke rank die vrucht draagt. Dus dat is de tweede fase. En dan wordt hij gereinigd, omdat ze meer vrucht draagt. Dat is de derde fase. En nu spreekt de Heer al over veel vrucht. Ik ben de wijnstok en nu de rank, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Zie je dat daar bij de Heer Jezus geen twijfel over is. Er is geen twijfel over, broeders en zussen, als wij in de Heer Jezus blijven, in zijn woord en in zijn liefde, daar ga ik nog een paar dingen over zeggen, dan gaan wij vrucht voortbrengen. En als dat niet zo is, dan zal de Vader maatregelen nemen. En dat vinden we in vers 6. En dat is eigenlijk de kern van onze boodschap van morgen. En ik zal daar nog wat over lezen. Vanuit het Oude Testament. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdord. En dan verzamelt zijn werpje in het vuur en ze worden verbrand. Als wij, als u, als ik, als we niet in Jezus blijven, dan worden we buitengeworpen. Vroeger was de wijngaard, we zullen dat ook zo nog lezen, ommuurd. En als een rank verdord was, dan werd die afgeknipt en werd die over die muur gegooid. En dan werden ze op een gegeven moment verzameld en dan werden ze verbrand. Want een wijnrank deugt nergens toe, alleen een vruchtendrager. Het hout is ondeugdelijk. Je kunt er niks van maken, je kunt er helemaal niks mee doen. Er is geen, de knapste timmerman kan daar niks van bakken. Het is onmogelijk om daar iets mee te doen. En dan zegt de Heer Jezus, als iemand niet in mij blijft, dus broeders, zusters, het komen tot Christus is één. Maar het blijven in Christus is twee. Als u denkt, ik ben gekomen tot Christus en de rest van mijn leven, nou, dan ga ik daar zitten in de kerk. En de Heer heeft alles gedaan en hij doet alles. Dan maakt u een misrekening. Jezus zei ook niet tegen de discipelen, jongens, ik heb jullie gered. Het is goed, wacht totdat ik terugkom of dat je gaat sterven. Hij zegt, het is je bestemming. Ik heb je uitgekozen om heen te gaan. Dat is je bestemming. Dat is je opdracht. En dan begrijpen de discipelen, als u wat wil doen voor de Heer, dan begrijpt u dat. Dat u de Heer nodig heeft. Net zoals Gerrie vertelt, je wijsheid van de Heer nodig. Ook voor de opvoeding van je kinderen. Dat is dan wat Johannes de Heer dan zegt. Het boekje, de vers. Uw kracht moet in mij overvloeien, of ik ben een wis verderf geworden. Is dat niet hemel of hel? Is dat niet leven of dood? Als een rank niet in de wijnstok blijft, dan verdort hij, want hij heeft geen leven in zichzelf. Hij heeft geen wortels. Hij heeft geen grond. Hij heeft geen reden van bestaan. Dus de rank die niet in de wijnstok blijft, die verdort en die valt af. En dan wordt hij buiten geworpen. En met vuur verbrand. Dat is wat de Heer Jezus hier zegt. Dus als wij zeggen, buiten Jezus is geen leven, dat is waar. Maar dat geldt niet alleen voor ons komen tot hem. Maar dat geldt ook voor ons blijven in hem. En dat geldt voor alle dagen van ons leven. U kunt niet zeggen, nou ik heb nu 2 weken vakantie, 2 weken geen Jezus. Als u 2 weken geen Jezus heeft, heeft u 2 weken geen leven. En dan bent u in het stervensproces ingegaan. En dan kunnen we zeggen, nou dan komen we terug en dan bekeren we ons weer. En het is geweldig, die genade van de Heer is onmetelijk groot. En we kunnen allemaal een zonde vallen. Natuurlijk, en dan is er genade. En dat is geweldig. Maar u kunt hier niet goedkoop mee omgaan. Er staat er niet bij. Als je zegt, nou je bent eerst verdord en dan hoor je weer levend. Je kunt eigenlijk niet de tweede keer tot wedergeboorte komen, zegt de Hebreeënbrief. Dat kan niet. Dus broeders en zussen, het is van het allergewichtigste belang dat we deze boodschap begrijpen. Want ik vind persoonlijk, ik weet niet hoe u het ervaart, ik vind deze woorden zeer aangrijpend. Ze hebben mij tot in het diepst van mijn ziel geraakt, al dagenlang. Als wij niet in Christus blijven. Als wij onze bestemming missen. Dan zullen we verdorren en buitengeworpen worden. En dan kunt u gaan discussiëren over, is het mogelijk om uitgewist uit het boek van ons leven. Laten we het daar niet over hebben, laten we hebben naar het woord van God dat Jezus ons hier zegt. Dat wij geroepen zijn om vrucht te dragen. En zo niet, dat we dan verdorren. En dan zie je in vers 7, als je zegt, Jezus, als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u me wilt, dan zal ik u delen. Die tekst kennen we allemaal. Die hebben we al vaak voor de Heer gehad. We zeggen, Heer, wij bidden, en u zegt, vraag wat u me wilt, dan zal ik u delen. En hierin wordt mijn Vader verheerlijk dat u veel vrucht draagt, dat mijn discipelen bent. Nou, dat is zo mooi als je de bedoeling van de Heer ziet. Dat Hij verlangt dat wij veel vrucht dragen. Dat is geweldig. En dat bemoedigt ons ook, vind ik. Vooral als je jong in het geloof bent, je hebt veel tegenslag, dan bemoedigt je dat. Ik wil met jullie even gaan naar Jesaja 5. En daar staat boven, in mijn Bijbel, het lied van de wijngaard. En je zou er ook boven kunnen zetten, de last van de wijngaard. Maar hier zingt hij. En dan zegt de Heer, ik wil graag voor mijn beminde zingen een lied van mijn geliefde over zijn wijngaard. Mijn beminde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om en zuiverde hem van stenen. Hij beplant hem met edele wijnstokken. In het midden ervan bouwde hij een toren en hakte ook een perskuip daarin uit. En hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen. Maar hij bracht stinkende druiven voort. Die zou u ook niet willen eten. Nu dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, oordeel toch tussen mij en mijn wijngaard. Wat is er nog meer te doen aan mijn wijngaard dan wat ik eraan gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen, terwijl hij slechts stinkende druiven voortbracht? Nu dan, ik wil u graag bekendmaken wat ik met mijn wijngaard ga doen. En we weten allemaal dat dat ook gebeurd is met de wijngaard Israël. Ik zal zijn omheining wegnemen, zodat hij verwoest zal worden. En ik zal een bres slaan in zijn muur, zodat hij vertrapt zal worden. Ik zal er een wildernis van maken. Hij zal niet gesnoeid worden of geschoffeld, maar doorn en distel zullen erop schieten. En ik zal de wolken gebieden geen regen erop te laten neerkomen. Want de wijngaard van de Heere van de legermacht is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn zijn lievelingsplant. Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het werd bloedbestuur, gerechtigheid, maar zie, het werd geschreven. Mijn zuster, als wij kijken naar de toestand in ons land, als we kijken naar de toestand in onze gemeente, dan is ook het oordeel over deze nieuwe wijngaard gekomen. Deze nieuwe wijngaard die nu niet gebaseerd is op de goede werken en op de vruchten van mensen van vlees en bloed, maar die gebaseerd zijn op de levende wijnstok, op Jezus Christus onze Heer. En als de Hebreeënbrief dan zegt, wijs hem, die spreekt niet af, maar hoort wat hij spreekt. Want als genen niet ontkomen zijn, hoeveel te meer wij, die een zo'n grotere deel hebben ontvangen, als de broeders en zusters uit de ouderste met. En als de Heer dan zegt, ik zal zijn omheiningen wegnemen, in vers 5. Die omheining van die wijngaard, zodat hij verwoest zal worden. Ik zal een bres slaan in zijn muur, zodat hij betrapt zal worden. Dan vind ik dat de toestand van ons land. En vind ik dat ook de toestand grotendeels van de kerk en gemeente in ons land. De omheining is weg. De bescherming is weg. Van allerlei is er binnengekomen. Van allerlei is er binnengevaren. Allerlei valse leringen. Allerlei valse geschriften. En allerlei vruchten, die stinkende vruchten zijn, die niks meer te maken hebben, niks meer van doen hebben met het leven van Jezus Christus onze Heer. De geestelijke strijd in ons land, die zo hevig is, waar we ook de laatste week intensief ook voor bidden. Alleen ziet de geest van de hoererij, hoeveel ruimte dat die krijgt in Nederland. De abortus, de euthanasie, de scheiding ook die binnengaan, ook in de kerk en in de gemeente van Jezus Christus, dan heeft de Heer de bescherming bij ons al lang weggenomen. Er zijn er al lang bressen in onze muur geslagen. En dan moeten we terugkeren naar de Heer. En dan moeten we bidden dat Hij zijn oordeel zal wegnemen. Zoveel mensen die zitten onder een prediking, waardoor ze niet tot het geloof komen. Duizenden, tienduizenden. Hoe vaak ontmoeten we die mensen? Elke week onder het gehoor van het woord van God, maar ze zit onder de bedekking vanuit Jesaja 29. Ik heb het wel eens meer aangehaald. Buitenlandse sprekers hier in Nederland komen, als ze Schiphol als het ware binnenkomen, dan ervaren ze die geestelijke duisternis. Ik weet niet hoe het op Aruba is, zal het horen van Frits. Maar het is erg in ons land. En dat is het bewijs dat de Heer de omheining weggenomen heeft. En natuurlijk zal er altijd een rest zijn. Er zal altijd een overblijfsel zijn. Maar wat de Heer ons vandaag nog toe oproept, dat is dat we in de Heer Jezus blijven. En dat we in de wijnstok blijven. En dan is het niet zo, als u zegt, als ik in de Heer Jezus blijf, iedereen die ik dan ontmoet en ik vertel hem van het evangelie, dan komt hij tot geloof. Want ze willen ook niet allemaal naar de Heer Jezus luisteren. Maar we weten natuurlijk van Pinksteren en van opwekking en daar verlangen we naar. Maar het gaat er denk ik om dat het leven van Jezus door ons heen vloeit. En dan zegt hij in vers 9, zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad en blijf in mijn liefde. Altijd is dat het grote gebod, om te blijven in de liefde. Denk maar ook met de wet, de hoofdsom van de wet, om de Heer lief te hebben en als een naast als onszelf. Dus de Heer Jezus, die geeft ons aan hoe wij in hem kunnen blijven. Hij zegt, als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Dus waar is er vrijblijvendheid? Wij moeten, natuurlijk is er veel ruimte bij de Heer. Maar we moeten wel zijn geboden in acht nemen, zijn inzettingen. En dan zullen we in zijn liefde blijven. Maar het is logisch, als wij niet doen wat hij ons opdraagt, dan blijven we niet in zijn liefde. Als wij eigen gekozen wegen gaan, dan blijven we natuurlijk niet in zijn liefde. Dan blijven we niet in zijn geboden. Die ruimte heeft de Heer Jezus ons niet gegeven. Als wij willen worden als hij, dan zullen we moeten handelen zoals hij. En hij kwam om de wil van de Vader te doen. En hij kwam om de gehoorzaamheid te betrachten. Om alles te doen wat de Vader hem liet zien. Nou, als de Heer Jezus in alles gehoorzaam is geworden, en wij willen in de Heer Jezus blijven, zullen wij ook in alles gehoorzaam moeten worden. En ons, dat is niet aangenaam voor het vlees natuurlijk. Waar Paulus zegt, dan bidt hij, dan wil hij gelijkvormig worden aan Christus. En dan zegt hij, hij wil eerst gelijkvormig worden aan de dood van Christus, om het ook gelijkvormig te kunnen worden aan zijn opstanding. Dat is natuurlijk helemaal niet aangenaam voor ons, voor het vlees. Wij willen gelijkvormig zijn aan die opstandingskracht van Jezus. Wij horen ook wel spreken en het is er en doen we alle dingen maar op. Maar willen wij ook gelijkvormig worden aan de dood van Christus. Dat hij helemaal niets voor zichzelf vroeg. Dat hij alleen maar kwam om te dienen. Dat hij de voeten van de discipelen waste. Als u gelijkvormig wil worden aan de opstandingskracht van Christus. Dan zullen we dat ook moeten worden. Dan zullen we ook gelijkvormig moeten worden aan zijn dood. Er is geen andere weg. En dan zit hij in vers 10. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u mijn liefde blijven zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen. Dus het voorbeeld hebben, hoe hij geluisterd heeft naar de Vader, zo moeten wij ook luisteren naar hem, en dan blijven we in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u besproken, omdat mijn blijdschap in u zal blijven, en uw blijdschap volkomen zal worden. Dus het is geen leven van sikkeneuren. Het is geen leven van dubbeltjes zoeken. Dat is een leven in hem. En zoals in dat leven van Jezus zit ook de blijdschap, de liefde en de blijdschap, denk maar aan Galaten 5 vers 22, dat is met elkaar verweven. Want het is het hemelse leven. Dat is, hij was vroeger bij de Vader een en al verrukking. Ja, lees weer Spreuken. Hij was een en al verrukking. Als een gespeend kind. Zo rustte hij bij de Vader als het ware. Hij was al een en al verrukking, een en al blijdschap. Dus in die gehoorzaamheid wil niet zeggen dat dat zwaarmoedig moet zijn. En dan zegt hij, uw blijdschap zal volkomen worden. Dus die rang krijgt voldoende voor zichzelf om te leven. Die rang die krijgt natuurlijk voldoende om een gezonde, sterke rang te zijn, zodat hij die vrucht kan dragen. Dat begrijpt de Heer ook wel. En dat is een logisch gevolg van het leven van Jezus. En dan zegt hij, dit is mijn gebod dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb. En dan zegt hij niet erachteraan, dan moet je aardig voor elkaar zijn, dan moet je vriendelijk voor elkaar zijn, wat natuurlijk wel zo is. Maar dan zegt hij, niemand heeft grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Nou, laat ons eigen hart maar onderzoeken of dat wij onze leven geven voor onze vrienden. Of dat wij daadwerkelijk zo leven en ons leven zo inzetten, dat wij altijd bezig zijn om dat het nut van die ander te zoeken. En altijd bezig zijn om die ander te dienen. En dat we onszelf niet hoger achten als die ander. Maar dat we begrijpen als onze broeder of zuster hulp nodig heeft. Dat we dat dan doen. En dat we dan niet zitten het kalkuleren zodanig dat we alle tijd en alle inspanningen alles nodig hebben voor onszelf. En dat er niks overschiet voor die ander. Het gaat hier om het leven. Dus dan zegt Jezus eigenlijk, wat mag het u kosten? En dan zegt hij, verschil, u bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Dus dan zie je, wij worden vrienden van de Heer Jezus als wij gehoorzaam zijn aan zijn woord, aan zijn opdrachten. Dan kunt u het heerlijk zeggen, maar Jezus, ik houd van u, het is een prachtig lied. Maar het gaat erom wat wij doen. Dat is wat Jacobus ook zegt, toon mij uw werken. Toon aan uw geloof uit de werken. Hij zegt, want anders is uw geloof dood. En dan zegt Jezus hier hetzelfde. En dan zegt hij, ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb uw vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn Vader hoorde bekend gemaakt. Ziet u dat, broeders en zusters? Als de Heer u iets bekend maakt, dan is dat heel vaak om door te geven aan uw broeder of aan uw zuster. Dat is niet om zelf te groeien, om zelf groot te worden. Dat heeft de Heer mij mooi geopenbaard. En dat vertel ik niet aan mijn broeder of zuster, want dan gaan mijn broeder en zuster ook groeien. Dat heeft niks met de liefde van Christus te maken. Alles wat de Vader heeft laten zien, heeft hij uitgedeeld. Als u een openbaring van de Heer krijgt, een verwoording dat ergens licht op, dan is dat heel vaak de bedoeling. Het kan voor u persoonlijk zijn, vraag het aan de Heer, maar meestal moet je dat delen met je broeders en zusters. Zo heeft de Heer dat bedoeld. En dan heeft u ook uw broeder en uw zuster lief. En dan ook dat uw broeder en zuster ook oppassen in de genade en in de rechte kennis van de weg. Dat is wat Jezus bedoelt. En dan in vers 16, niet u, het mij uitverkoren, dus er zal nooit broeders tussen, want soms zitten wij zo krom in elkaar, dan zijn wij nog een soort trots op onszelf. Dat wij een rang zijn. Hij, God zelf, heeft die wijngaard gebouwd, wij niet. Hij heeft Jezus gegeven als de wijnstok, wij niet. Hij heeft ons gemaakt tot een rank, wij niet. Hoezo trots? Op onze prestatie. Er is geen prestatie van onze kant. Het is alles uit hem. Hij heeft het gedaan. Hij is de wijngaardenier. Die wijngaard is van hem. En die wijngaard heeft hij gebouwd om vrucht voor te brengen. Dat is het enige doel. Niet om te zeggen, die wijnstok is zo prachtig en die ranken zijn zo prachtig. Oh, wat een schitterend hout, wat een schitterend blad. Het gaat om de vrucht. Daar heeft de Vader dat voor gedaan. En dat hebben we gelezen in Jesaja 5. Wat de Heer ermee doet, als het geen vrucht voortbrengt, dan is hij nutteloos geworden voor de Heer. Dan neemt hij er afscheid van. Dan breekt hij de omheining weg en dan laat hij het verwoesten. Dat hoeft hij zelf niet te doen, maar er zijn machten en krachten voldoende die daarmee bezig zijn. En dan zegt Jezus, maar ik heb u uitverkoren. Als je dat goed leest, is dat een geweldige bemoediging. Zeg Heer, dit is niet mijn werk. U hebt mij opgezocht. Heer, ik heb u van nature niet gezocht. U hebt mij gezocht. Heer, van nature is er niemand die God zoekt, maar u hebt mij uitgezocht. Heer, het is uw bedoeling dat ik vrucht ga dragen. Dus dat komt goed. Dat neemt een heleboel twijfel weg om allemaal te twijfelen aan de goedheid, aan de bedoeling van de Vader. Als u dit gaat zien, dat hij ons getrokken heeft, eigenlijk maar met één doel, om de vrucht, het leven van Jezus, voor te brengen. En u zit in een moeilijke situatie in uw leven, een bepaalde periode, dat het allemaal niet lukt of dat u er niks van snapt. Het is in de eerste jaren na mijn bekering voor mij een houvast geweest. Telkens weer kwam daar die tekst toen al mijn aardse succes afgebroken werd. En ik nog niet het verschil wist tussen voorspoed en zegen. Geweldige bemoediging voor mij. Ik zeg, Heer, u bent een goed werk begonnen. U hebt mij uitverkoren. Om vrucht te dragen. Dus hoe u het doet, weet ik niet, maar u doet het. Nou, dat vind ik een geweldige bemoediging. Om daaraan vast te houden. En dan zegt ik heb u ertoe bestemd, en dat geldt niet alleen voor die 12. Dat geldt voor elke rang. Het is uw bestemming. Het is uw roeping. Vast hadden we nog een kleine discussie over. Sommigen denken dat er 12 apostelen geweest zijn, later Paulus nog maar na die tijd nooit meer. Maar een apostel is eigenlijk gewoon iemand die gezonden is. En u bent eigenlijk allemaal gezonden. Dat wil niet zeggen dat u allemaal de roeping hebt van een apostel. Daar gaat het niet om. Maar dit is uw bestemming. Uw bestemming is om een rang te zijn. En uw bestemming is om vrucht voor te dragen. En u versmalt het evangelie. Als u denkt dat het hoogste goed alleen maar is dat je gered wordt van de hel. Het is geweldig natuurlijk zo gered worden van de hel. Maar het is niet alleen de bedoeling van de Heer dat wij gered worden van de hel, we hebben het al vaak uitgelegd, maar dat we ook anderen redden van de hel. En daarvoor moeten we die vrucht van de Heer Jezus voortbrengen. En dan zegt hij ook, en nou zeg ik het weer verkeerd natuurlijk, want dan zegt hij dat u zult heen gaan en vrucht dragen, niet voortbrengen, zoals ik zeg. Maar dragen. Want Jezus doet het. Hij brengt het voort. Als we in hem blijven, is het onmogelijk dat we geen vrucht zullen dragen. Dat is wat de Heer zegt. En als je in hem blijft, en je draagt geen vrucht, dat kan gewoon niet. En daarom geloof ik ook, dat hij zegt, is degene die niet in hem blijft, die wordt buitengeworpen. Niet die het eerste, in vers 2. Maar die niet in hem blijft, die verdort, die valt af. En die wordt buitengeworpen. Maar de Heer gaat geen gezonde ranken afknippen, die behoren tot de Heer Jezus. En die in de Heer Jezus zitten en het leven in zich hebben. Je moet eerst uitgaan. En wat is onze opdracht? Dat zegt Jezus hier. In hem blijven. Hij zegt niet, ik hou u zodanig vast met mijn onomstotelijke kracht, met mijn almachtige kracht, dat u niet uit mij kunt gaan. En wij citeren graag die tekst van, natuurlijk, niemand zal u rukken uit de hand van mijn vader. Nou, dat geloof ik ook. Maar er staat niet dat je er niet uit kunt springen. En de voorbeelden in de Bijbel zijn duidelijk van. Mensen die zijn ontwalen. Denk ook maar aan Demas. Die heeft liefde voor de tegenwoordige wereld. Paulus had verlaten. Ik weet niet wat er met hem gebeurd zou zijn als hij in deze wereld had geleefd. Want wat was er vroeger nou in ons ogen? Maar nu deze wereld met al zijn verleidingen, met al zijn aanbiedingen. Dus als wij niet meer in de Heer Jezus blijven, dat is onze verantwoordelijkheid. Dus het blijven in hem is de opdracht voor ons. Dat is onze roeping. En als we zeggen, ja, daar heb ik geen kracht voor, dan gaat u tegen het woord van de Heer Jezus in. Want dat is geen kwestie van kracht, het is een kwestie van gehoorzaam. Maar gehoorzamen kunnen we allemaal. En geloven kunnen we ook allemaal. Dat is gewoon een opdracht. En natuurlijk zijn er vijanden, hoeven we het vandaag niet over te hebben, anders wordt het te lang. Maar we moeten in hem blijven, dat is wat Jezus zegt. Maar als u in hem blijft, dan betekent dat voortdurend voor u en voor mij buigen. Want als je in de liefde van Jezus wil blijven, dan hebt u niet de vrijheid om uw man of uw vrouw af te bekken. En als u in de liefde van de Heer Jezus blijft, dan bent u ook zo voor iemand die bij u komt werken. Dan zorgt u voor die man of voor die vrouw. Dan blijft u in de liefde van de Heer Jezus. En dan getuig je van de Heer Jezus. Maar elke keer als je je vlees laat gaan, dan verloochen je Christus. Elke keer als je het kruis voorbij gaat, blijf je niet in de Heer Jezus. En dat doet schade aan onze gemeenschap met hem. Dan word je niet in hem geënt. Elk stukje eigen leven kan niet in de wijnstok komen. Als u bent tot geloof gekomen, en ik hoop dat u ook gedoopt bent, dat u zich laat open, dan heb u dat oude leven begraven. Hebt u afstand gedaan van dat oude leven. Je kunt niet aan het kruis blijven en daar leven hebben. En zo kun je ook niet in Christus blijven. En met je eigen leven is onmogelijk. En dat zie je, wat zie je hier in vers 16? Want de Heer Jezus gaat nog iets verder. En dan zegt hij, ja, dat u zou heen gaan, dat is uw bestemming en terugdraagt. En dan zegt hij er iets achter, dat uw vrucht zou blijven. Dat is een bewijs van trouw. Dus één keer vrucht dragen, zegt Jezus, is niet genoeg. Hij zegt, je vrucht moet ook blijven. En dat is waar de hele schrift ons ook op wijst. En Paulus die zegt tegen Timotheus, trouw vindt men niet bij alle. Op een gegeven moment zegt hij zelfs, alle hebben ze mij verlaten. En ik geloof zeker ook in deze tijd, dat we de trouw vaak missen, ook in de dienst. En dat is een waarschuwing voor ons. Dus één keer vrucht dragen of twee keer vrucht dragen, dat is niet voldoende, want Jezus zegt dat u vrucht zou blijven. En dan zegt hij, als we dus in hem blijven, als we vrucht dragen en onze vrucht blijft, dat is als het ware een aanvullende voorwaarde. En dan zegt hij, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Boeken vol schrijven over waarom de Heer gebeden niet verhoord wordt. Maar denkt u niet dat hier misschien een hele grote duidelijke heenwijzing zou zijn van de Heer Jezus Christus? Dat wij niet trouw zijn om in hem te blijven. Dat wij niet trouw zijn om in zijn liefde te blijven. Dat wij niet trouw zijn om zijn geboden te doen. Want als wij in Christus blijven, het is onmogelijk broeders, zusters, dat we dan geen vrucht dragen. Het is onmogelijk dat de stromen van levend water niet uit ons binnenste zullen vloeien. Als we in hem zijn en als we in hem geloven, dat is onmogelijk. Daar kunnen we talloze redenen voor opzoeken, maar ze zullen niet nuttig zijn. Er is maar één reden, dat we niet in hem blijven, niet in de Heer Jezus. En als we blijven en volhardend blijven, want dan zegt hij, dan blijven we volhardend vrucht dragen. En dan krijgen we een situatie, zegt, en dat kunnen we zien in het leven van Petrus en van Paulus. Die mannen die met de Heer geleefd hadden. Alles wat ze de Vader vroegen, dat gaf hij toch. Dat kunnen we toch zien. Hun gebeden werden verhoord. En dat zal de Heer ook bij ons doen. Als we heen gaan en vrucht dragen en onze vrucht zal blijven. Als we trouw blijven in de dienst aan de Heer. En dat is wat de Heer ook zegt in Efeze. Hij verwijt de Efeziërs dat ze hun eerste liefde hebben verlaten. In het boek Openbaring, de brief aan de Efeziërs. Die eerste werken, die ze wel gedaan hadden, maar ze waren er niet in gebleven. En dan verwijt de Heer Jezus dat. En deze boodschap sluit eigenlijk naadloos aan, broeders en zussen, bij de boodschap die we vastgehouden hebben over Laodicea. Als wij lauw zijn, blijven we niet in Jezus. En wat zal er dan met ons gebeuren? Dan zegt Jezus, ik zal u uit mijn mond spugen. En dat is ook hier, als we niet erin blijven, dan worden we buitengeworpen. Dan worden we verdord. En wordt u dan nog gered als door vuur heen? Of ik weet het niet, laten we dat hopen, maar laten we het zover niet laten komen. Laten we ons niet begeven aan de rand van het evangelie om te kijken hoe ver we kunnen gaan zonder dat we eraf vallen. Maar laten we zoeken naar het centrum van de wereld en dicht bij de rots blijven, dicht bij Christus blijven, dicht bij die wijnstok, dicht bij de boodschap van het kruis. En laten we het woord van God met elkaar goed blijven verstaan. En deze waarschuwing die de Heer Jezus hier geeft, zodanig te harte nemen en zeggen, Heer, ik wil maar één ding, ik wil hier niet blijven. Ik wil niet het risico lopen, Heer, dat ik verdord. Ik wil niet het risico lopen, Heer, dat ik buiten geworpen word. Jezus schetst het heel scherp altijd. Want het woord van God, het vanmorgen al gehoord, is scherp. Scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het scheidt van een ziel en geest, gericht met gedachten en overleggingen van ons hart. En die gedachten, die overleggingen, die zeggen misschien, nou ja, ik kan nog wel zo, ik kan nog wel zo, maar het woord van God zegt, als u niet in de Heer Jezus blijft, dan bent u nutteloos. En de Heere, die verwijt het nutteloze voorwerp. Laten we met elkaar bidden. Hemelse Vader, het is zo mijn verlangen dat u met ieder van ons gesproken heeft, Heere, en dat u blijft doen. Heere, dat het zaad, het woord van God wat gevallen is in de harten, Heere, niet weggepikt wordt, Heere, niet verstikt wordt, Heere, maar dat het in ons zal blijven, Heere, dat zal volbrengen, Heere, waar u het gezonden heeft. Heere, we danken u, Vader, voor de Zoon. We danken u voor de Heer Jezus Christus. We danken u voor het woord. We danken u, Heere, voor het geweldige leven wat Jezus ons aanbiedt. Omdat zijn blijdschap in ons zal zijn en onze blijdschap volkomen zal zijn. En daarom is mijn verlangen, Vader, dat niemand van ons, Heere, buiten geworpen zal worden. Dat niemand van ons, Vader, ongehoorzaam zal zijn. Dit bevel zal negeren en niet in de Heer Jezus zal blijven. Vader, daarom is het ons gebed en mijn gebed, mijn verlangen, dat we alle in Christus zullen blijven en alle veel vrucht zullen dragen. Heere, dat we niet opzien naar een voorganger of naar een ouds of wat dan ook, maar alle vrucht dragen. Dat is het leven van Jezus. Zijn liefde, zijn gezindheid, zijn gehoorzaamheid. Dat goddelijke leven wat altijd zal blijven. Vader, dat niemand van ons zal verdorren en buitengeworpen zal worden, om verbrand te worden, Heere, door het vuur. Maar dat we alle, Heere, zullen blijven in die wijnstok, Vader. In Jezus' wonderbare naam. Schenk ons daartoe, Heere, die hulp en die bijstand, Heere, van de Heilige Geest en van de gemeente van Jezus Christus. Amen.